Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze aflevering hoor je één van de sprekers van het eerste jaarcongres Omgevingskennis, dat plaatsvond op 8 februari 2024. Niet getreurd als je er dit jaar niet bij kon zijn. De editie van 2025 staat al in de stijgers. Kun je zo lang niet wachten? Houd dan de LinkedIn community in de gaten voor onze eerstvolgende activiteit. Je hoort de sessie van Tim de Winkel. Veel luisterplezier.
Mijn naam is Tim de Winkel. Ik ben mediawetenschapper. En mijn profiel is er eentje dat ik graag geesteswetenschappelijke vragen oplos met datamethodes, zo te zeggen. En een voorbeeld daarvan was mijn eerste onderzoek ooit, zo'n 10 jaar geleden, langer zelfs. Waarbij ik de geesteswetenschappelijke vraag van wie heeft het Wilhelmus geschreven, want dat was een open vraag, heb opgelost met kwantificatie, data en algoritmes. En als u wil weten wie dat was, dan moet u vooral dit boek lezen, want daar gaat deze lezing niet over. Een tweede project wat ik daarop volgend deed, was voor het gezelschap van de hoofdredacteuren. Misschien weten jullie wie dat zijn, maar dat is eigenlijk gewoon een soort van netwerkgroep van alle hoofdredacteuren van de Volkskrant en RTL. En die hebben altijd een open dag. En dan komen ze samen en dan gaan ze witte wijn drinken. En dit keer was het op het hoofdkantoor van Linda de Mol in het Gooi, uiteraard. En die hadden dan een commissioned research aan ons. En die vroegen ons, doen wij ertoe? En ons is in dit geval Utrecht Dataschool, waar Koen van de Ven het ook al eerder over had. Ik werkte daar toen. En wij hebben die vraag een beetje geoperationaliseerd als gebruiken politici in campagnetijd de traditionele mediamerken online? Nou, het antwoord was ja. Maar voor het echte uitgebreide verhaal moet u vooral het rapport Wie is de Waakhond lezen. Want ook hier ga ik het vandaag niet over hebben. Dit is misschien een beetje flauw, maar het dient als voorbeelden van wat in mijn onderzoek belangrijk is. Dus datamethode, geesteswetenschappelijke vragen, nadrukkelijk publiek belang, maatschappelijke relevantie en liefst casuïstiek die zich toepast op het Nederlands. En daarnaast vind ik online en taal allemaal heel interessant. Dit ga ik vandaag wel doen. Ik ga vandaag eigenlijk een pleidooi houden om in jullie beroepsgroep iets vaker te kijken naar het medium, naast dat je ook kijkt naar communicatie. Dat is een verschil. Dat doe ik op de volgende volgorde. Ik zal eerst even hebben over ons lectoraat. Want ons lectoraat, als jullie de keynote van Annette hebben gezien, dan kennen jullie dat nu een beetje. Dat bedient jullie als communicatieprofessionals. Dan ga ik mijn dissertatie nemen als voorbeeld van mediawetenschap. Die dissertatie zal gaan over onderstromen en bovenstromen. Ik heb daar andere termen voor, maar daar komen we zo. Dan heb ik een aantal hoofdgedachtes. Dat zijn de gedachtes die ik u wil meegeven. En dat is eigenlijk alles wat ik wil dat u weet. En daarna hoop ik met jullie misschien iets interactiever te hebben over wat we eventueel kunnen doen. En dat heeft te maken met een nieuw onderzoek, een postdoctoraal onderzoek, dat ik uitvoer aan de hand van of aan de HU. En dat zal gaan over welke datamethode gebruiken we in newsrooms. En overigens een fenomeen, newsrooms, waar ik pas een jaar van bestaan af weet. Ja, nou, dit is ons lectoraat. Lectoraat Communicatie en Digitale Transitie. Wat wij doen is, wat wij mede doen in veel van onze projecten, is voor jullie vraag die we terugkrijgen uit de beroepsgroep, hoe krijg ik greep op het online debat? Wat wij dan doen is eigenlijk didactische en analytische tools ontwikkelen. En we doen het op basis van theorie, maar ook empirie. Dus dat zijn een hoop woorden. Maar wat we eigenlijk doen is leeromgevingen bouwen, algoritmes bouwen. Dat op jullie testen en hopen dat die leeromgevingen uiteindelijk omgevingsanalisten beter in staat stellen greep te krijgen op het publiek debat. Voor de zekerheid. Wat ik nog wilde zeggen over het lectoraat was dat wij daar verschillende typen expertise hebben. Dus het komt heel erg vanuit de taalwetenschap en linguïstiek en vooral discursieve psychologie. Daarbij komen dan nog communicatiewetenschappers, communicatie-experts. We zijn nauw verbonden aan het electoraat AI. Vandaar dat we ook algoritmes kunnen bouwen en leeromgevingen. Doe ik nog iemand tekort? Didactiek is heel erg belangrijk, want uiteindelijk moet die leeromgeving ook iets leren. En met nu ik erbij ben, proberen we ook meer mediawetenschappen te betrekken. Nou, laat ik meteen het hebben over wat dan het verschil is tussen communicatiewetenschappen en mediawetenschappen. Communicatiewetenschappen, heel simpel gezegd, analyseert communicatie. Mediawetenschappen analyseert de plek waar die communicatie plaatsvindt. Ons lectoraat, en ik ook, denken toch wel echt dat je dat alle twee moet doen om het fenomeen online communicatie te vatten. Nou, een voorbeeld daarvan is mijn dissertatie. Een voorbeeld van mediawetenschap, niet van communicatiewetenschap. En mijn dissertatie, heel kort door de bocht, onderzoekt de dynamiek tussen mainstream, big tech platformen, YouTube, Facebook, en niet mainstream, hoe ik ze noem, fringe platformen. En dat zijn vaak radicale, kleinere, antagonistische platformen. Die jullie misschien niet kennen, maar misschien sommigen wel. Gap en Parler zijn daar de allerbekendste voorbeelden van. Je hebt ook nog de infamous 8chan, maar ik zou zeggen dat dat eigenlijk niet echt een platform is, maar dat is dan een beetje in de marge. Maar dat zijn de namen die dan opkomen. Nou, Gap en Parler hebben alle twee een hele nadrukkelijke link met extreem rechts. Deze platformen, hun antagonisme, zeg maar, hun verzet tegen andere platformen, zit ergens tussenin kritiek op het moderatiebeleid. Meer free speech is wat ze willen. En laat ons gewoon lekker extreemrechtse content verspreiden. Ergens daartussen, naarmate van je persoonlijke analyse, zou je hem daar tussen kunnen plaatsen. Nou, ik hoef niet met Gap heel erg uitgebreid, of met Gabbers heel uitgebreid in discussie over wat ik vind van het dissemineren van extreemrechtse content, die daarna ook gewoon tot bijvoorbeeld terroristische aanvallen leidt. Daar werp ik me verder van. Maar het eerste argument, waarom mogen grote platformen bepalen hoe ons publiek debat eruit ziet, daar zit een valide punt. En dit punt wordt veel duidelijker naarmate je het fringe platform een niet-extreem rechtsplatform maakt. Want dat is misschien wel heel erg belangrijk om meteen te zeggen. Omdat mijn casuïstiek extreem rechts is, omdat ik daar al vaak onderzoek naar deed, betekent niet dat alle platformen die ik fringe noem ook dat ook zijn. Dus bijvoorbeeld met respect toe moderatie. Je hebt platformen die vinden dat er meer moderatie moet komen en daar een heftige kritiek uiten. Maar ook heel veel platformen die vinden dat er meer transparante of andersoortige moderatie moet zijn. Je hebt feministische platformen die vinden dat vrouwentepels net zo min als mannentepels zouden moeten worden afgeschermd. Of die in een free bleeding discours zitten. Dus met andere woorden, menstruatiebloed is niet iets om af te schermen, omdat het niet schaamtevol hoort te zijn. Dus een nadrukkelijk feministische kijk op moderatie, maar eenzelfde kritiek. Waarom mogen big tech platformen kiezen hoe ons publiek debat gaat? Een hele andere cluster van fringe platformen. Misschien kennen jullie Mastodon. Dat is een decentraal platform. Je hebt ook andere platformen die gaan volgens de FLOS-principes. Laten we ze even plat staan tot open source. Die hebben hele andere kritieken. Die kritieken die gaan van de centraliteit van het platform. Dus waarom is het platform zo gebouwd dat controle en revenue allemaal naar één punt loopt? Waarom zijn er niet lokale instances? Je hebt platformen die heel kritisch zijn op het copyright, de copyrightprocedures. Of heel kritisch zijn op de verdienmodellen. Heel veel kritisch zijn op de privacy. En al deze kritische platformen bestaan. En wat ze doen is niet enkel een kritiek en een kritiek uiten en openlijk uiten en ook zelfs vijandig uiten, maar ook een alternatief bieden. En niet een alternatief als van, joh, je kan ook bij mij, of ik weet niet hoe dat liedje gaat, van, ik ben ook een optie. Maar zij zeggen, nee, dit is een verbeelding van een ander web, een ander internet. Kijk maar hoe wij het doen. En dat is denk ik wat ik wil benadrukken. Dus wat deze grote techplatformen waar ze een beetje de neiging toe hebben, is een beetje tegen de achtergrond te verdwijnen. Te doen alsof ze een infrastructuur zijn, een facilitator van het publiek debat, een platform. Zuckerberg's claim was heel lang, we zijn geen mediabedrijf, we zijn een techbedrijf. Je hoeft in principe ons niet te onderwerpen aan allerlei ideeën over media. Wij zijn er gewoon. Op ons kan content rondgaan. Maar zodra je natuurlijk een alternatief aanbiedt, die het heel anders doet en dat ook andere resultaten brengt, is dat moeilijk vol te houden. Dan moet je uitleggen, waarom doen wij het zo als iemand anders het anders doet. En dan word je als het ware zichtbaar. Want een kenmerk van een infrastructuur is, en dat ga ik nog een keer herhalen zo, is dat je het echt gaat merken dat hij er niet meer is als hij met het stuk gaat. Volgens mij gaat het goed. Oké. Gewoon in de praktijk, want dit was de opzet van mijn dissertatieonderzoek. In de praktijk ben ik eigenlijk gewoon begonnen met datapraktijken toe te passen op dat extreemrechtse platform. Het had toen nog geen bescherming of provisies tegen scrapen, dat is het binnenhalen van data. Dus wij hebben met de laatste het hele platform binnengehaald. Alles, dus alle profielen, alle posts, alle groepen, alle content zat allemaal in een dataset. En toen dacht ik, nou, dan ga ik data-analyses doen en dan krijg ik een uitslag of een resultaat of een onderzoek dat een beetje lijkt op wat ik net toonde, zo'n netwerkanalyse van, nou, dit is het platform, dit is dus wat er gebeurt. Alleen na een half jaar, want je schrijft zo'n voorstel, misschien wel een jaar, en dan mag je een PhD gaan doen en dan ben je dus eigenlijk stiekem al een jaar bezig. Maar toen al na een half jaar of misschien zelfs 4 maanden... verdween het platform. Cap verdween. Dus mijn casus, waar ik dacht mijn hele dissertatie te gaan doen, die was weg. Het was offline gedwongen. Dat was wel een lichte paniek, uiteraard. Want wat er gebeurd was, kan ik samenvatten als een proces, dat heb ik ook genaamd, het heet deplatformization. Ik zal dat zo uitleggen. Want het was weg tegen zijn zin. En het was de aanleiding was dat er een zoveelste extreemrechtse terreuraanslag was gepleegd op een synagoge in de Verenigde Staten, in Pennsylvania, geloof ik. En de dader had zijn daad hier voorbereid, aangekondigd. Zoals we inmiddels best wel vaker dat soort dingen hebben gezien. En dat was voldoende voor het publiek om boos te worden, om te zeggen, hier moet wat aan gedaan worden, dit kan zo niet langer. En toen is dat platform offline geduwd. Maar niet door de overheid, niet door een waakhond of een instituut, niet door de burger, so to speak. Maar door een hele serie aan partnerships, infrastructurele diensten. Je moet denken aan hosting, security, alle vormen van monetisering. Alle vormen van waarmee je een platform kan monetiseren. Al die diensten, die hielden de Hamas gecoördineerd, verbraken ze hun partnerships met Gap. Waarop Gap dus eigenlijk zijn infrastructuren verloor en dus verdween. Wederom, je gaat merken wat de infrastructuren zijn als ze er niet meer zijn. Dus ik kon even niks anders. Ik kon natuurlijk wel die dataset in, maar het voelde een beetje nutteloos. Want als dit het einde was van Gap, dan kwam ik over 3 of 4 jaar met een dissertatie over een platform dat al een hele tijd was verdwenen. Waarvan ik eigenlijk had gehoopt dat het zou groeien in invloed. En dan weet ik niet meer zo goed wat ik aan het doen was. Dus ik, uit wanhoop ging ik eigenlijk me focussen op, oké, maar wat is er dan precies gebeurd? Plus je wil ook gewoon weten wat er gebeurt met je onderzoeksobject. Hoe kan het dat het weg is? Toen kwam ik dus achter dit idee, of dit proces. En toen kwam ik er ook achter van, oké, maar wie zijn dan al die infrastructurele partnerships, die services? Waarom zijn die allemaal gecoördineerd? Ze allemaal exact tegelijkertijd gestopt met het dienstverlenen. En toen bleek dat heel veel van die diensten gewoon in eigenaarschap waren van Big Tech. Het waren nevenbedrijfjes. En Big Tech zijn dan de grote 5. Dus dan gaat het over Google, Facebook, Amazon, Microsoft en Apple. Dus ofwel ze waren in beheer van die techbedrijven, of bij uitzondering ze hadden hele nauwe banden. En dat is ook eigenlijk best logisch natuurlijk. Als je een techreus hebt, kan je wel een infrastructurele dienst hebben, maar waarom zou je die niet als klant hebben, als het ware? Dus wat wij vermoeden, was dat hier wel een bepaalde vorm van coördinatie achter zat. Of op zijn minst, als je zo min mogelijk conspiratorial wil gaan, op zijn minst leek het erop dat eigenlijk ze naar elkaar zaten te kijken op het moment dat één techbedrijf dacht van dit is meer publieke outrage dan dat het waard is. Dat de anderen ook dachten van, oh, nou moet ik me zeker gaan verantwoorden waarom ik nog wel dit platform als klant heb. Dus eigenlijk in een matter of days was het bam, allemaal weg. En dat leidde ertoe dat ik me moest heroriënteren op, oké, maar wat is dan het internet? Hoe kan dit? En dan wil ik u twee plaatjes laten zien. Het zijn beide geen plaatjes van mij. Links ziet u de, voor u, ja, steeds links ziet u de aloude stack. Dat is een verbeelding van het internet. En rechts is eentje van mijn promotor, José van Dijk, The Tree. En beide zijn belangrijk. Dus, het internet wordt vaak voorgesteld als een web of een net. Wat de metafoor van nee, het is een stack ermee doet, is te laten zien dat het niet op één niveau zit. Dat het niet een serie van geconnecte computers is, maar dat er lagen zijn en een laag ligt op de andere laag. Dus op deze manier kan je nadenken over het internet van, nou, wat als die onderste laag de hardware is? Misschien niet per se de PC, maar wel de kabels op de bodem van de oceaan. Wel de datacenters, bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening, de absolute fundamenten. Daarop liggen dan al die infrastructurele diensten die je nodig hebt, die ik net al noemde, memory, hosting, connectivity, misschien ook sommige publishing sites, monetization sites. Alle diensten waarop de bovenste laag dan draait, dus apps, websites, platformen. Dit is een bekend idee van het internet. Wat het nieuwe idee, het geplatformiseerde idee van het internet wordt verondersteld, is die van een boom. En dat mag ook een andere metafoor zijn. Waar het om gaat, is dat de boom heel nadrukkelijk een ander idee heeft die een proces als deplatformization veel beter uitlegt. Wederom eigenlijk drie lagen, toch? Wortel, stam, bladeren. De wortelen zijn inderdaad wederom de absolute fundamenten waarop zo'n internet zit. Dus het gaat om de hardware en devices. Het gaat om de internetprotocollen. Het gaat over de datacenters en de kabels. En zij heeft er zelfs de precious metals bij gezet. Maar ver. Dan heb je de stam. Dat is bijna alles wat we begrijpen van, als het internet zijnde. En wat de stam beter doet dan slechts een tweede laag is dat hij laat zien dat ook die stam zelf een beetje gelaagd is. Dus je kan nog lichte hiërarchie aanbrengen, als het ware. Dus onderin gaat het dan over cloud infrastructure en webbrowsers. En bovenin praat het al sommige platformen zoals online retailers, app stores enzovoorts. En daarboven heeft het over hele sectoren. José van Dijk is heel erg bezig om te zien hoe ook bijvoorbeeld Big Tech zijn opmars maakt in allerlei fundamentele publieke sectoren. Zoals vervoer is allemaal voor ons vrij goed voor te stellen met Uber en zo. Maar wat we misschien iets minder weten is education en health. Dat het ook allemaal waarschijnlijk niet meer zonder die Big Five companies kan. En wat de boom heel goed laat zien, is dat als je zeg maar een deel van die stam in beheer hebt, als je daar een monopolie hebt, dat je daarmee een vitaal punt hebt in de structuur van het internet. En dat je daarmee invloed kan uitoefenen over de rest van de boom. Dus bijvoorbeeld app stores is hier een heel bekend voorbeeld van. Het is ook een heel bekend voorbeeld van hoe Gap uiteindelijk geweerd wordt. Er zijn eigenlijk maar twee app stores. Dus Google App Store en Apple App Store. En dat geldt eigenlijk ook voor al die andere lagen. Die zijn vaak door twee of drie aanbieders worden alle diensten beheerd. Wat er dus gebeurt, is dat je bijvoorbeeld iemand toegang tezamen kan weigeren tot je App Store. En dan moet je dus of op je telefoon elke keer naar een browser, of je hebt de app gewoon niet op je telefoon. En dat haalt een soort van een heel deel van de markt voor je weg. En zo kan je effectief een platformsbereik enorm beperken. Nou, ik doe onderzoek niet per se naar stores of naar health, naar education, maar naar de publieke sfeer. De publieke sfeer is een concept bij Van Habermas. En dat veronderstelt dat ons publiek debat ook gewoon ergens plaatsvindt. En dat dat uitmaakt. Dit is een praatje van een salon. Vroeger was de publieke sfeer, speelde zich af in koffiehuizen en cafés. Voor een belangrijk deel omdat daar de mensen die rijk genoeg waren om invloed uit te oefenen, samenkwamen. Dat is het idee van de publieke sfeer. Je komt als burgers samen. Je informeert je daar, communiceert met elkaar en je vormt daar publieke opinie. Het hoeft niet consensus te zijn, maar je vormt publieke opinie. En idealiter lukt het dan ook om die publieke opinie terug te communiceren naar een overheid. Het online, onze sociale media platformen zijn dat absoluut. Dus niet alleen krijgen we daar onze informatie, lezen we daar nieuws, krijgen ook direct contact met onze politici. We discussiëren met elkaar hoe goed en kwaad hoe het gaat, maar we doen het wel. En heel veel mensen verbeelden zich, of misschien is het echt zo, ze verbeelden zich daar ook echt een actor in het publieke debat. Ze hebben dan in een biootje staan een luizende pels van de mainstream media's. Ze denken, ik ben hier iemand die gehoord wordt. En volgens de theorie hebben ze gelijk, zeg maar. Mijn zorg is dat als u met me meegaat en ook veronderstelt dat de online een belangrijke plek is geworden voor onze publieke sfeer, voor ons publiek debat. Niet de enige plek, maar een belangrijke plek. Mijn zorg is dat we dan feitelijk onze publieke sfeer voor een groot deel hebben geprivatiseerd. Het wordt gerund door bedrijven aan de andere kant van de oceaan, die niet publieke instellingen zijn. En ook niet per se Nederlandse belangen dienen, hebben ze ook nooit gezegd. Ik ben er ook niet heel boos over. Maar daar ligt ons publiek debat wel. En we hebben best wel grote onvrede over ons publiek debat. Tenminste, ik merk dat in mijn persoonlijke leven. Maar ik merk dat ook bij juride beroepsgroep. Toch enige onrust. En waar mijn dissertatie mee eindigde, was dat ik wel met Gap deel het bezwaar en de toch wel onrust over dat we misschien het medium waarop onze publieke sfeer ligt niet genoeg meenemen in de analyse. En dat is ook een van de drie hoofdgedachten die ik u hoop mee te geven. Ik heb ze hier opgeschreven, want ik wilde precies zijn in mijn woorden. Ja, mijn dissertatie kent een tal van conclusies, maar er zijn drie uitgangspunten. Eén heb ik u praktisch al verteld. Dat is de ruimte waar het publiek debat plaatsvindt, maakt uit voor de loop en de kwaliteit en de uitkomst van dat publieke debat. Koen noemde al McLuhan met de medium is the message. Dat is erg deterministisch, dat maakt het medium als enige invloed. Maar we kunnen ook niet doen alsof het niet uitmaakt. Dat is één. Twee, heb ik u denk ik ook al een beetje sluiks verteld. Dat is, of tenminste dat hoop ik. Dat is dat ik zou willen stellen dat technologische vragen of technologieën, zoals een social media platform, niet enkel technologisch te benaderen zijn. Dus er zijn andere componenten aan een sociale media platform dat je ook moet begrijpen als je wil begrijpen of het functioneert of niet functioneert en waarom niet. Het is namelijk niet alleen een mediatechnologie, het is ook een publieke sfeer en het is ook een bedrijf. Dat betekent dat wat nuttig zou zijn in analyses van een plek waar ons publiek debat plaatsvindt, dat je ook nadenkt over, nou ja, in mijn onderzoek kom ik uit op business partnerships, maar ook business models, hoe werken communities daar, wie zitten er. Want bijvoorbeeld, ik denk dat omgevingsanalisten allemaal veel Twitter analyseren, deden ze nu X. Maar ik vraag me af hoeveel van jullie weten wie daar specifiek zitten. Want het is dus niet een afspiegeling van de samenleving bijvoorbeeld. Dat is niet erg, maar je moet het wel weten. En het laatste uitgangspunt, dat was die tv. Dat was de medium is the message. Dat is deze. Dat is dat platformen moeten niet worden gezien als afgesloten ecosysteempjes. Dus wat je zag met Gap en de mainstream services was dat Gap een constante oorlog voedde tegenover de mainstream. Het mobiliseerde mensen op zijn eigen platform. Probeerde tropes en content en users over te dragen naar die plekken om daar als het ware een mainstream debat te verstoren. Dus zij wisten donders goed wat zij deden op dat platform. En ze wisten ook dat dat platform niet het midden van de publieke sfeer was. Zij begrepen dat. Wat ze misschien niet hadden verwacht, is inderdaad dat hun afhankelijkheid andersom er dus ook was. Dus toen het op een gegeven moment te ver ging, werden gewoon andere werden de bodem onder ze weggeslagen. Wat ik hier probeer te laten zien, is het zijn niet afgesloten ecosysteempjes. Het is één ecosysteem. En dat ecosysteem dat is hiërarchisch, dat is asymmetrisch. Dat is niet democratische free-for-all waarin iedereen evenveel kansen heeft. Dat is geen enkele markt, overigens. En het is van elkaar afhankelijk en dat heeft invloed op elkaar. Dus als je als analist op Twitter of op Facebook kijkt en je komt iets heel geks tegen, dan kan je de donder op zeggen dat op een andere plek dit gebruikelijk was. En daarom zijn mensen die heel goed zijn in onderzoek naar conspiracy theories, of sommige journalisten, die verbaasden het niks toen een omvolkingstheorie ineens op Facebook of op Twitter kwam. Die hebben dat al jaren gezien. Ik ook was er een van. Jaren gezien op andere plekken. Ik denk dat voor mijn stem het goed is om eerst eventjes wat vragen te stellen. Dus dit was het deel wat ik hoop dat jullie weten of horen. En hierna zou ik het graag hebben over actie, over een nieuw project. Dat is kort. Zijn er vragen tot nu toe?
Mag ik even een microfoon geven voor de podcast? Sorry, de opname.
Podcast? Oh. Ik zit in een podcast.
Ik werk ook als omgevingsanalist bij Rijkswaterstaat. En daar hebben we ook te maken met allerlei platforms die we monitoren. Ik denk zoals heel veel mensen hier. De monitoring tools die wij gebruiken, die monitoren inderdaad vooral de grotere platforms. En we zijn continu op zoek naar waar het gesprek plaatsvindt. Dus het kunnen ook hele andere nieuwe platforms zijn. Je ziet daarin ook steeds verschuivingen. Heb jij een idee hoe we dat, zeg maar die boom, misschien, ja, dit is een wat schematisch plaatje. En eigenlijk ben ik wel op zoek naar een wat een beetje ingekleurde versie van die boom. Dat we een beetje een idee hebben van welke platforms het zijn, in ieder geval in Nederland, die veel gebruikt worden. En dan kunnen we ook een beetje kijken welke wij missen of we niet goed in de gaten hebben.
Ja, dat is een hele logische vraag. Wat dat geld helpt, zeker het plaatje van de boom nu niet. Want die gaat dus inderdaad over sectoren, type diensten en vervolgens infrastructuren. Ik kan u nu... maar dat hoef ik niet te doen. U kunt opzoeken waar de meeste Nederlandse burgers zitten wat betreft publiek debat. Laten we dan even de publieke sfeer of het publiek debat, nieuwsvoorziening. Ja, dan komt hij inderdaad toch nog steeds uit op X, maar voornamelijk Facebook, YouTube. Dat is heel lastig, lijkt me voor u ook om YouTube te analyseren, want het zijn altijd dan die shoutboxes en die content. YouTube wordt veel gebruikt, Reddit. Maar het probleem, en hier is dus ook geen antwoord op wat u graag zou willen horen. Het probleem is nu juist dat, wat wil je van dat publiek debat? Wil je de meeste burgers spreken? Dan moet je waarschijnlijk op Facebook zijn. Wil je onderstromen kunnen detecteren voordat ze je hitten? Had je 6 jaar geleden liefst geweten wat een omvolkingstheorie is of welke signalen er zijn voor eventueel potentieel extreemrechts gedachtegoed? Ja, dan heeft het niet zoveel zin om... Ja, dan kan je zelf je tijd gaan besteden om op toen de tijd in 4chan of 8chan te zitten en later dan Gab. Of in privé Telegram groepen, zoals de politie die daadwerkelijk met opsporing bezig is, allemaal doet. Maar ik denk dat je als omgevingsanalist weinig aan hebt. Dus ik denk dat je beter kan accepteren dat je ook een speelbal bent. Dat je misschien wel wil weten wat er in de mainstream gebeurt. Want wilt u graag weten wat een stel tieners die heel erg van vloggen houden vinden van de burgemeester van Utrecht, of een stel extreemrechtse jongeren? Je kan je afvragen of je dat wil weten. Het wordt heel vervelend op het moment dat die extreemrechtse jongeren effectief allerlei theorieën of bedreigingen de mainstream in slepen. Maar ja, 90% van de keren is die overdracht natuurlijk niet. En u wordt er ook pas mee geconfronteerd op het moment dat het zo is. In de zin van, Dus ik vraag me af of die greep er op die manier is. Ik denk dat het belangrijker is dat er een netwerk is van expertise die dus misschien iets sneller dan de gemiddelde burger begrijpt dat er iets is gebeurd. Dat er iets is in de mainstream zich iets nieuws openbaart. En dat u daar beter in zou kunnen investeren. Want als ik u nu bijvoorbeeld de komende... Nou, je zou Threads en Blue Sky kunnen nemen als opvolgers van Twitter. Mijn persoonlijke overtuiging is dat dit niet lang door kan gaan met X, bedoel ik. Maar ja, heeft u niet per se mijn... Dat kunt u ook gewoon lezen in de krant, als het ware. Wat misschien belangrijker is dat u kunt inschatten wat Blue Sky anders doet dan Twitter. En of het de informatie die op Twitter zit, waarom die verschilt van Blue Sky. Dat zou misschien voor u nuttiger zijn. Geef ik daarmee een antwoord? Een heel lang antwoord.
Dus prima. Ja. We zijn sowieso beperkt tot de openbare sociale media. Dus we mogen niet in Reddit-groepen gaan zoeken. Ik denk dat het voor de meeste mensen hier geldt. Dus is iedere keer de vraag, van, er komt bijvoorbeeld TikTok op. Mag je daar als ambtenaar überhaupt op aanwezig zijn? Mag je daar op monitoren? Je mag er niet op actief zijn? Dat zijn allemaal vragen die bij ons spelen. En we kunnen niet zomaar ieder platform op om daar even te gaan kijken wat daar gebeurt. Dus dat zijn een beetje beperkingen waar we ook... een beetje last van hebben soms.
En als we het goed hebben, is TikTok nu zelfs juridisch lastig, toch?
Ja, klopt. Ja. Als ambtenaar mag je het niet op je telefoon installeren. Niet op je werktelefoon. Dus je zou het privé nog kunnen gebruiken. Maar ja, dan mag je het niet echt inzetten voor je werk. Dus dat zijn wat onhandige dingen daarin.
Ja. Zijn er vragen van een andere... Ik snap trouwens de klok helemaal niet, dus ik weet niet hoeveel minuten ik heb. Oké. Want hij staat vast op 35.
Ik stel die vraag ook aan jou. Hè? Van zitten wij goed met ons onderzoek? En we hebben net een promovendus die aan de slag is gegaan met te kijken naar online gesprekken over een terugkeer van wild. Hè? En, de wolf is daar heel polariserend thema. Dus haar vraag aan jou was ook, hè? Waar kan ik nou kijken? En jouw antwoord is dan ook, X is wel degelijk heel zinvol om daar te kijken. Al was het alleen maar omdat alle media daar ook zit.
Ja, maar dat gaat dus veranderen. En dat is, ja. Dus dat is ook misschien... Kijk, mijn analyse van X is denk ik heel simpel. Twitter, toen het nog Twitter was, was extreem belangrijk voor de publieke opinie. Niet omdat veel mensen erop zaten. Er zat geloof ik maar 1% van de Nederlanders zat daar. Maar omdat iedereen die er toe doet, zoals een BN'er-feestje, zeg maar... Iedereen die ertoe doet voor het publiek debat, zat daar. Alle mediamerken, alle journalisten, opiniemakers, allemaal dat soort types. En ook heel veel deelpublieken. Dat zijn dus publiek met specifieke expertise. Die zitten daar. En dat betekent dat en wetenschappers. Dus dat betekent op het moment dat er zich ergens een crisis je voordoet, dat toevalligerwijs, maar niet dan toevallig, dat er een community zit die daar heel van weet. En die wordt er naar voren gepropageerd. En dan kunnen journalisten die goed zijn in Twitter, die lezen meteen first-hand expertise van bijvoorbeeld virologen, ik zeg maar wat. En dan ontstaat er dus een wisselwerking tussen journalist en expert. Die zitten op dat platform, burgers kunnen dat dan lezen. En dan heb je dus een extreem potent en belangrijk informatiekanaal. Doe daar nog bij dat je dat waar Twitter goed is in de sociale media, is dat er een underground, on-the-spot-achtig element is. Foto's. Ooggetuigen verslagen, laatste roddels, zo te zeggen. Dat maakt het gewoon een enorm sterk platform. Maar als er dan iemand komt die het platform overneemt en vooral er eigenlijk een soort van fringe platform van wenst te maken, namelijk heel veel antagonisme toont naar zijn personeel, naar zijn klanten. Er zijn nu een enorme hoeveelheid bots, een slechte moderatie, heel veel porno. Heel veel scammers, er zijn allemaal verdienmodellen uitgerold. Dat betekent dat op een gegeven moment, en we hebben het al gezien, bijvoorbeeld omdat, Aquasi werd voor de zoveelste keer racistisch bejegend, dat alleen van die belangrijke actoren gaan zich terugtrekken. Soms met groot kabaal, zoals dat ene programma. Maar ook wetenschappers gingen al weg. en communities die niet mannen voor dit waren, waren al aan het weggaan. Die dachten, nou, hier heb ik geen zin in. Dus dat betekent dat ondanks dat misschien het aantal gebruikers slechts halveert, dat de reden waarom het zo potent sociale medium was, nu weg is. En dan is het slechts 0,5% van de Nederlanders zonder hun unieke identiteit als opiniemakers. En wat ik nu dus doe, is een mediastudie-analyse, zeg maar. Dus het gaat niet zozeer over welke communicatie vindt zich op Twitter. Maar het is gewoon, hoe functioneert Twitter en wat is het nou eigenlijk? En is het nu nog nuttig voor omgevingsanalisten? Nou, ik denk nu nog net, maar ik zie gewoon niet in hoe dit nog lang door kan gaan. Er gaan te veel mensen af. Er zijn nu alternatieven die redelijk werken. Ik denk dat de exodus zo door gaat zetten. Wat ik nog sowieso kwijt wil, is wat we moeten doen. Dus ik heb al een paar dingen genoemd. Ik vind dat we de publieke sfeer weer publiek moeten maken. Dat betekent allerlei dingen. Er is nu in de parallelsessie wordt gesproken over fact-checking. Dat is belangrijk. Koen van der Ven heeft gesproken over data en debat. Dus de journalistiek moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Maar ik zou het ook fundamenteler willen hebben, infrastructureler. Dus zoals José van Dijk en Bart Jacobs doen met PubHubs en Public Spaces. Echt eigen, nationale, haast nutsbedrijven. Eigen infrastructuren bouwen. Niet om sociale media te vervangen, maar om de vitale publieke diensten op zijn minst een keuze te mogen hebben of je dat in publieke handen houdt of privaat. Wat wij kunnen doen is denk ik ook hartstikke veel. Want ik had allemaal complimenten hier opgeschreven. Namelijk dat ik geloof dat communicatiemedewerkers van zeker publieke instanties ook een democratische functie hebben. En een goede communicatie tussen online communicatie tussen gemeente Utrecht of provincie Utrecht en de burger kan het verschil maken tussen geloof in je lokale politiek of niet. En we hebben al gesproken over crisissituaties, dan is communicatie helemaal belangrijk. Dus ik denk dat dat dit ook een belangrijke sector is. De newsroom. We horen gewoon dat er een hoop nog ongemak is of nieuwigheid over van hebben we dat publiek debat te pakken? Doen we het nu goed? Waarom lijkt het soms alsof je het nooit goed kan doen? Waarom is alles zo cacofonisch, zo druk? Bereiken we de burger wel? Dat soort vragen. En in ons nieuwe project, het postdoctoraal project, leek mij het enorm leuk, interessant en belangrijk om gewoon eens langs te gaan. Dus al die projecten waarbij we voor u het publiek debat analyseren, die blijven we doen. Maar mij leek het heel erg interessant om eens langs te gaan en de newsroom zelf en het functioneren te analyseren. En te kijken specifiek hoe jullie ook datamethodiek inzetten. Dus ik heb het hier, het voorstel, paraat. Dus wat wij hopen te doen is langsgaan bij de newsrooms van de maatschappelijke partners. Dat zijn onder andere de politie, ProRail, Buitenlandse Zaken, provincie Utrecht. We hebben er nog meer. En dan analyseren hoe newsrooms worden geïnformeerd door hun datamethoden. Welke assumpties over media, data, maar ook het publiek debat ze hebben. Waar opereren ze op? Welke liggen aan de analyses ten grondslag? En welke kennis en methoden ontbreken er? Of zijn er overbodig of zijn er te veel? Ik wil het graag combineren met een beetje etnografie. Dat betekent dat ik echt wil zien, want in mijn mening is kennis ook iets wat gedragen wordt in mensen, toch? Tested knowledge. Dus er is iemand ergens kundig. Er is iemand wiens bureau je graag langsloopt. Ik ben heel benieuwd, is dat bureau ook geformaliseerd in een functie? Of betekent het dat die persoon gewoon heel erg goed is? En als je die weg zou halen, zou de newsroom zeg maar niet meer functioneren. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe zo'n newsroom loopt. Of er grote overeenkomsten zijn en of er grote verschillen zijn. En we hebben dan twee doelen. Het omschrijven, analyseren en interpreteren van professionals in newsroom. En de tweede is toch echt een hele praktische toepassing. Namelijk gewoon advies geven over jullie datapraktijken. Als ik dat niet kan, dan betekent dat dat iemand die redelijk bekwaam is in datamethode en de mediawetenschap is, jullie niks kan leren. Dus dan, nou, dan hoop ik dat dat ongeveer, tenminste voor mijn eigen beeld, een goede ondergrens is, zeg maar. Als ik het wel kan, dan zou dat allemaal pure winst zijn. En dat is de bedoeling. We hebben al een hoop partners, maar we hebben nooit te veel partners. En vooral, we zijn vooral heel geïnteresseerd in communicatiebureaus en databureaus, zoals OB4ONE. Want ik ben ook benieuwd of hun dit werk al eens een keer gedaan hebben. En of hun wat hun eigen opvattingen zijn over wat hun software wel en niet kan. En of daar nog winst te halen is. Dus als je zo'n databureau bent, dan hoor ik heel graag voor je. En in het algemeen, elke nieuwsroom, ik kom graag langs. Ik kom persoonlijk langs. Dit is de nieuwsroom in mijn verbeelding. Ziet het er ook echt zo uit? Nee. Wel met veel schermen, toch, hoop ik. Oké, dank u wel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze registratie van het eerste jaarcongres Omgevingskennis. En zoals gezegd, wil je nou op de hoogte blijven, volg dan vooral de LinkedIn community. Check ook de andere afleveringen. En voor nu, tot ziens